We gaan naar punt B, de bijlagers, meerjareninvestering is plan en de ombuigingsplannen voor 2019-2022. Meneer Buigel, mag ik daar het woord over geven? Even kijken hoor, meneer Meendering, mevrouw Molle, mevrouw Jansen heeft natuurlijk de vragen al gesteld, meneer Melis en meneer Heijnen. Sorry?
Ja, even een vraagje. Behandelen ze in één keer de meerjareninvesteringsplannen en ombuigingsplannen?
Ja, zo staan ze in mijn agenda genoteerd, dus ik wou ze ook maar in één keer behandelen. Ja, akkoord. Dan geef ik meneer Buigel het woord.
Dank u wel, voorzitter. MIP 1930, bibliotheekwerk. Als fractie zouden wij graag het bibliotheekwerk op gelijk niveau willen houden. Maar een structurele subsidieverhoging van 21,5% vinden wij wel heel erg hoog. Wij vinden het vreemd dat de nieuwe kostenrekenmethode van Biblionet Groningen naar voren komt naar aanleiding van een informatieve raadsvergadering op 4 juli jongstleden. Men zou bijna de indruk krijgen dat de gemeente enige mate onder druk is gezet. Enkele jaren terug heeft Biblionet Groningen veel gemeenten benaderd met het verzoek om bibliotheken te kopen. Zo is er in voormalig Vlegwedde de hersenbibliotheek door de gemeente aangekocht. Maar zo waren ook diverse gemeenten die dit absoluut niet wilden, onder andere Stadskanaal. Ook binnen het bibliotheekwerk is veel veranderd, er wordt veel meer gewerkt met vrijwilligers en het in- en uitlenen doet de klant nu zelf. Wij hebben zo onze twijfels bij deze nieuwe provinciale rekenmethode. Is dit goed onderzocht? Kan het college dit toelichten? Ombuigingsvoorstellen. Een van de ombuigingen is de verhoging van toeristenbelasting met maar liefst 33%. Deze ombuiging staat wel voor 2019 genoemd in de ombuigingen. De tarieven worden in de Raad van december pas definitief goedgekeurd. Daarbij geef je de recreatieondernemers onvoldoende tijd om tariefwijzigingen door te geven en door te voeren. Vooral bij landelijk drukwerk moet dit vaak voor 1 oktober. Denk daarbij aan de ANWB kampeergids, VKBO-gids of de hotel- of de BNB-gidsen. In hoeverre wordt dit gecommuniceerd met de recreatieondernemers? Tot zover.
Dank u wel, meneer Buigel. Dan gaan we naar meneer Meendering van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ten aanzien van de MIPS hebben wij een aantal vragen en we zullen daarbij even het MIP-nummer noemen om in elk geval voor de meeschrijvers wat duidelijkheid te hebben. Ten eerste over de MIP 1906. Dat gaat over de bor en het oor. En er wordt op een zeker moment gesproken in eerste alinea over een niveau laag. En dat zou dan minimaal zijn. En verderop wordt gesproken over een basisniveau. Is het nou laag? Is het minimaal? Is het basisniveau? En komt dit overeen met de eerdere gemaakte afspraken of wordt het nu bijgesteld? Dan in navolging op wat mijn buurman aan de linkerzijde al zei over de duurzame landbouw, de MIP 1909. Ik denk dat de gemeente Westerwolde onze agrarische ondernemers tekort doet door te zeggen van wij moeten u even bij elkaar roepen en u wijzen op uw verantwoordelijkheid. Het inspireren. Ik denk dat de agrarische ondernemers die wij hebben zichzelf wel heel goed kunnen inspireren en dat daar ook vanuit hun standsorganisaties, maar ook vanuit hun verenigingen het nodige aan gedaan wordt om dat proces te begeleiden. De MIP 1911, Fonds Leefbare Dorpen Westerwolde. Het is mooi dat we proberen de dorpen te ondersteunen, maar ik denk dat het wel verstandig is dat er op enige wijze verantwoording wordt afgelegd voor de gelden die besteed worden. Dat hoeft geen FTE te zijn zoals bij de toeristen of de forensenbelasting, maar het indienen van een bonnetje lijkt wel gewenst. De MIP 1915, ja, we hebben een tractor in Vriescheloo bij de werf en die zetten wij in de winter ook in voor gladheidsbestrijding en het schuiven van sneeuw. En hij staat meer stil dan dat hij gebruikt kan worden. Met name ook door ouderdom en het aantal draaiuren. En ik denk dat dat iets is wat geprioriteerd opgepakt zou moeten worden om te voorkomen dat we weer extra kosten voor inhuur van materieel moeten doen om eventueel de gladheidsbestrijding en sneeuwschuiven te gaan doen. De MIP 1916, de omgevingswet. We schuiven hem nog even voor ons uit. Maar volgens mij is dit uitgelezen kans om vanuit de gemeenteraad kaderstellende rol te hebben en gemeenschappelijk een omgevingsvisie op te stellen. En niet af te gaan op een visie die ons wordt aangeboden en die ambtelijk is voorbereid. Ik denk dat het heel goed is dat wij als raadsleden, als vertegenwoordigers van alle burgers, invulling gaan geven op hoofdlijnen hoe wij met die omgevingswet om willen gaan. Want dat is namelijk de mogelijkheid die ons geboden wordt, want wij kunnen heel veel regelen. En we hoeven het niet dicht te timmeren, maar laten we er wel over nadenken en niet wachten op een oplossing die alleen maar ambtelijk wordt aangeleverd. Dan de MIP 1917, de organisatieontwikkeling. We zijn net gestart met de gemeente Westerwolde. De sollicitatie- en plaatsingscommissies hebben de juiste mensen op de juiste plaats gezet. Dan verbaast het ons wel dat wij een heel aanzienlijk bedrag gaan uitgeven om mensen bij te spijkeren op het gebied van organiseren en veranderen. En op het gebied van leiderschap en cultuur. Dit zijn toch onderdelen geweest van de functies omschreven in de functieboek. En als dat niet zo is, dan, ja, dan is dat in onze beleving misschien een gemiste kans, maar daar gaan wij verder niet over. Dan MIP 1918, de privacy. Volgens mij is de wet op de privacy al ingegaan, maar we hebben toch weer geld nodig om dat bij te houden. Waar gaan we dat geld aan besteden? Dan de MIP 1921, renovatie hoofdveld VV Sellingen. In het verleden is daar ook een trainingsveld gerenoveerd en dat heeft onder meer te maken met de verhoging van het waterpeil, hebben wij begrepen. Wordt er hier ook nog een beroep gedaan op het eventuele fonds, het schadefonds in zaken de pijlverhogingen? En dan, het zal u niet verbazen, de MIP 1908 en de 1923. In beide zaken wordt gesproken over de duurzaamheid. Het ene is het instellen van een duurzaamheidsfonds en het andere is het opstellen van een duurzaamheidsvisie. Het fonds wordt gevuld met 300.000 euro en dat gaan we halen uit het duurzaamheidsfonds. En vervolgens gaan we een visie opstellen en dat kost 270.000 euro en dat halen we uit het fonds. Zit daar een bedrag van meer dan 1 miljoen in? Want we hebben ook al 450.000 euro die we willen gaan gebruiken voor het op niveau brengen van de huidige begroting. Of blijft er straks 30.000 euro over, even uitgaan van dat er 7,5 ton in zou zitten, blijft er 30.000 euro over voor de duurzaamheidsmaatregelen die de burgers eventueel zouden willen gaan doen. Graag wat meer duiding daarop. Dan ten aanzien van de ombuigingsvoorstellen. Er wordt getracht 100.000 euro te bezuinigen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar wij zijn sowieso al van mening dat dit een heel aanzienlijk bedrag is. Dus dat zou denk ik wel naar beneden kunnen. En dan, we hebben het eerder over gehad over de personeelskosten. En vanaf 2019 gaan we proberen tussen de 180.000 en 325.000 euro te besparen op de formatie. En we hebben nu een tekort van 500.000 euro erop. Dat is nogal een verschil. Hoe is dat mogelijk en is dat realistisch? En dan zien we ook nog dat men 75.000 euro wil besparen op de dienstverlening. En dan moet ik meneer Melis gelijk geven dat wij ook heel veel klachten krijgen van mensen die de bereikbaarheid van de gemeente en de tijdsduur van afhandeling van vragen nogal uit de pas zien lopen. Om nog maar te zwijgen van de terugbelroutine. Om die wordt wel gemonitord, wordt er gezegd. Maar uit eigen ervaring weet ik gewoon dat het meer dan 3 dagen duurt soms voordat iemand ook maar even de telefoon ter hand neemt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meendering. Mevrouw Molle van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen. De eerste gaat over de participatie. Hoe denkt het college een goede invulling te kunnen geven aan de afspraak in het coalitieakkoord Iedereen doet mee, om zo sociaal isolement te voorkomen in groep treden 1 en 2 en aan welke middelen denkt u dan? De volgende vraag is, welke resultaten denkt het college te kunnen behalen uit fraudebestrijding en handhaving en wanneer zijn deze resultaten voldoende om toch weer aandacht te kunnen schenken aan deze groep treden 1 en 2? Is juist niet de continuïteit van aandacht erg belangrijk? En dan een vraag over de officiële bekendmakingen. Kan aangegeven worden welke bekendmakingen in de toekomst wel of niet gepubliceerd gaan worden in de weekbladen. En er staat ook iets over andere manieren van bekendmaken. En dan ben ik wel benieuwd, of zijn wij benieuwd, welke manieren dat dan zijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Molle. Meneer Meijers van de Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het gaat over investeringen en het gaat om ombuigingen. De investeringen hebben we net ook al over gesproken. Als het gaat om de ombuigingsplannen, zullen wij als fractie die beoordelen en wegen om kwetsbare mensen en mensen met een beperking zoveel als mogelijk te ontzien. Daar komen we later nog op terug. Dan hebben we nog een vraag bij programma 5. Onze vraag is, wat zijn de resultaten en effecten, of de verwachte resultaten en effecten van onze inzet op sportstimulering?
Dank u wel, meneer Melis. Meneer Heijnen van Gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst even een algemene vraag over de MIPS. Komen alle MIPS die wij hier in deze begroting, of in dit meerjaren investeringsplan 2019-2020 benoemen, komen die allemaal apart terug in deze raad? Of keuren wij die in één keer goed bij de volgende begrotingsvergadering, in ieder geval de raadsvergadering daarover? Dat is naar aanleiding een algemeen. Dan zitten wij nog wel even met MIP nummer 1927. Daar staat namelijk uitvoering geven aan de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van centrale huisvesting. En voorzitter, dat woordje centrale, daar gaan wij natuurlijk niet met. In de uitvoering geven wij ook niet. Dat komt natuurlijk eerst weer terug in deze raad. Met daarbij behorende plannen hebben wij al voldoende gezegd. In ieder geval een poosje terug. Dan ga ik even verder met de ombuigingsplannen. Daar hebben wij de verkoop staan van houtsnippers bij programma 2 is dat, geloof ik. Daar gaan wij toch ook vanuit, als je, nou neem ik iets aan of het zo waar is, weet ik niet. Als je hout of houtsnippers transporteert, dat je dat ook kostendekkend gaat doen. Als je dat gaat leveren aan de burger of iets dergelijks, in die context bedoel ik dat. Dan bij programma 6 zijn wij van mening dat in invoeren van leges en het laten betalen van aanvragen medische indicatie onbehoorlijk is. Het betreft een meestal kwetsbare groep burgers en wij verzoeken u dan ook om deze bezuiniging te schrappen. Dan bij programma 9 zien wij nadelen in niet meer publiceren van bekendmakingen. En wellicht kan het beperkt worden en zakelijker. Dan, voorzitter, nog even terugkomen over de toeristenbelasting, want die staat ook nog in dinges. Ik heb ook niet gezegd dat wij een algehele controle elk jaar willen. Alleen gewoon, misschien is het wel eens een keer weer aan de orde. Want in de periode dat we die toen hebben uitgevoerd, toen bleek dus dat wij bijna een keer zoveel toeristenbelasting hebben geïnd. Nou, als ik even goed terug ga in mijn geheugen, kan ook iets minder zijn. Maar het bureau dat het voor ons heeft uitgevoerd, die had zich dubbel en dwars terugverdiend. En dan zag je al, in ieder geval de jaren daarna, een langzaamaan teruglopen hoeveelheid in de toeristenbelasting. Naar aanleiding van de vorige vraag wou ik daar nog even op terugkomen, want ik was in dat vorige agendapunt vergeten dat te vragen. Dus bij deze kom ik daar nog even op terug. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heijnen. Dan gaan we naar de beantwoording door het college. Excuus. Meneer Heijlert. Oh, sorry. Dat was bij jou, uw vinger ontgaan.
Iets te laat, maar ik had me nog aan gemeld. Dat klopt. Voorzitter, dank u wel. In navolging en opmerking over een ombuigingsvoorstel in het sociaal domein, punt 6. In navolging van de collega's van gemeentebelangen. En de heer Melis gaf het ook al aan dat wij onder andere mensen met een beperking willen ontzien. Ook een opmerking over het invoeren van de leges en het betalen van het medisch advies. Dat lijkt ons geen goed idee, voorzitter. Ik vind het geen goed idee om deze ombuiging op het bordje van deze kwetsbare groep mensen te leggen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Eilert. Dan ga ik nu nog echt naar het college. Wethouder Huizing. U mag.
Dat is fijn, dank u wel. Ik ga even het rijtje af en dan begin ik eigenlijk met de vraag van de heer Meendering met betrekking tot MIP nummer 1906, onderhoud van de bruggen. Daar gaf u aan met de onderhoudsniveaus, komt dat nog overeen met datgene wat afgesproken is? Ja, dat komt zeker overeen met datgene wat afgesproken is. Op dit moment hebben we namelijk nog een tweetal verschillende, een oor en borg, en daar moet er een nieuwe van komen. Dat ziet u ook in de harmonisatieoverzicht van meneer Heijnen, ziet u dat terugkomen. Maar wat hier staat is het plegen van onderhoud aan de brug op basisniveau, dat is namelijk afgesproken. En dat is het laagste niveau, dat is het minimumniveau. Dat is eigenlijk wat er mee in de uitleg staat daarachter. Basis is namelijk dus eigenlijk het minimum wat we doen daaraan. Dan de fonds wonen en fonds leefbare dorpen wat u aangaf, 1911. U geeft daar eigenlijk mee aan van dat u graag een verantwoording daarover wil hebben. Dit is een van de zaken die zeker nog terugkomt aan bij de raad voor de daadwerkelijke invulling van het fonds. Dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat we gewoon met elkaar en dat u als raad ook bepaalt van op wat voor manier, onder welke voorwaarden willen wij daar geld aan besteden. Dus en ik denk zeker dat, dat een bepaalde verantwoording daar ook noodzakelijk is. We moeten alleen wel ervoor waken, maar dat zal in de discussie wel terugkomen, dat we dat niet al te lastig gaan maken, maar dat er wel een vorm van verantwoording zal komen. Dat zullen we in ieder geval meenemen met het voorstel wat naar de raad komt om de daadwerkelijk invulling van het fonds voor elkaar te krijgen. Nou, dan had u nog een opmerking met betrekking tot 1915. MIP-nummer, dat is materieel van openbare werken. En volgens mij gaf u alleen maar aan dat we dat eigenlijk zo snel mogelijk zouden moeten doen. En ik ga er vanuit, daarmee ook vanuit dat u akkoord bent met dat MIP-voorstel. Dan 1916, de omgevingswet. Zoals ik al eerder heb aangegeven, zijn we met een implementatieplan van de omgevingswet bezig. En de eerste stap is de omgevingsvisie te gaan vormen. En ik kan u meteen, het is te groot om dat toezeggen te doen, maar het is absoluut noodzakelijk dat u als raad daar de kaders neerzet. Wat willen we met onze omgeving? Hoe willen we dat doen? Daar zullen we ook de bewoners bij uitnodigen. Dus dat zal een heel uitgebreide procedure zijn. Dat zult u ook terugzien in het implementatieplan. Dan de vraag met betrekking tot VV Sellingen. U geeft inderdaad aan dat er in het verleden met betrekking tot het waterpeil dat er problemen zijn geweest. Of wij hiermee ook een beroep gaan doen op het schadefonds. Nee, dat gaan we hiermee niet doen. Wat hier noodzakelijk is, dat gewoon het veld gewoon slecht is. Dat het echt gewoon aan het eind van zijn Latijn is, zoals je dat kan noemen. Dat het echt helemaal gerenoveerd moet worden. We hebben ook een inventarisatie gedaan van alle velden. En dit is het veld wat eigenlijk het meest noodzakelijk is. Samen met twee velden. Eentje in Blijham en eentje Veleveen. Maar dat zijn bijvelden. Dat zijn de tweede velden of de derde velden. Daarom hebben we gezegd, dit is het hoofdveld. Hier moeten we voor zorgen dat daadwerkelijk dat gerenoveerd gaat worden. Maar gezien de ontwikkelingen die er zijn met de ruiten A en een mogelijke verlegging, hebben we wel gezegd, dat gaan we niet in 2019 doen, maar dat gaan we doorschuiven naar 2020. Want op het moment dat we daar met een drainage aanpassingen gaan doen, zou het een beetje jammer zijn op het moment dat daarna er nog andere aanpassingen gedaan worden. Maar daar gaan we dus in ieder geval geen beroep doen op het schadefonds, omdat het daar niet mee te maken heeft. Dan wil ik even met betrekking tot, en dat is namelijk vraag van de heer Melis, en dat ging over sportstimulering. En dat is een beetje een gedeelde portefeuille van de heer Brune en van mij. Ik heb hem niet, ik hoop dat de heer Brune precies begrepen heeft wat de vraag was. Want mij was de vraag niet helemaal duidelijk. Dus dat, ik hoor net in mijn rechteroor dat meneer Brune het ook niet helemaal duidelijk was. Dus daar hoop ik dadelijk graag nog een toelichting op te krijgen. Dan een opmerking van gemeentebelangen met betrekking tot de MIPS. Of al die MIPS terugkomen met een apart voorstel. Nee, dat is niet wat wij voorstellen. En dat heeft ermee te maken dat ik hoop dat op het moment dat er bijvoorbeeld, zoals meneer Meendring aangeeft, dat voor het materieel, voor openbare werken en voor een tractor en voor de aanschaf van grasmaaiers, dat u daar het geld beschikbaar stelt en dat dat echt een uitvoeringskwestie is voor het college om dat uit te gaan voeren. Daarvoor gaan we niet vanuit dat dat nog een apart voorstel hier bij de raad komt. Er zijn echter wel een aantal MIPS waar we daadwerkelijk met de uitvoering ervan, als we het over het Fonds Leefbare Dorpen hebben in Westerwolde, als het over de marketing en recreatie van hoe we dat gaan vormgeven hebben. En volgens mij ook met het oprichten van het duurzaamheidsfonds wordt op dit moment alleen maar het geld ter beschikking gesteld. Maar onder wat voor voorwaarden kunnen mensen dan een beroep doen op dat duurzaamheidsfonds? Dat zijn zeker zaken die nog in de, aan de raad worden voorgelegd. Dus op uw vraag of ze allemaal terugkomen, is dat niet de bedoeling. En een voorbeeld is ook de realisatie van het AED-netwerk, dat daar geld voor beschikbaar is. Maar de daadwerkelijke uitvoering zullen we gewoon ook niet aan de raad. Want dat zijn wij van mening als college, dat dat gewoon echt een uitvoeringskwestie is. Dan had u nog een vraag met betrekking tot de houtsnippersverkoop. Wat wij gaan doen is dat er heel veel hout, en u ziet ook dat er een hoogwerker en een trekker wordt aangeschaft om heel veel werkzaamheden zelf te gaan doen. Dat hout en die snippers die dat opleveren, dat heeft een bepaalde waarde en die gaan we gewoon volgens de kostprijs gaan we die verkopen. En volgens mij heb ik daarmee mijn vragen beantwoord, voorzitter.
Dank u wel. Ook de vragen van mevrouw Jansen bij het vorige punt. Ja. Dank u. Dan gaan we naar de meneer Klaassen.
Dank u wel. Dan begin ik daar gelijk maar mee, voorzitter. De vraag van mevrouw Jansen die ze in eerdere instantie gesteld heeft, die ging over het beperken van de publicaties, als ik dat goed begrepen heb. En met name haar zorg over laten oppassen dat we niet alleen maar digitaal communiceren, omdat we daarmee een bepaalde groep van onze bevolking missen. Dat is wel eigenlijk de strekking van uw vraag. Nou, ik denk dat die zorg, die begrijp ik en daar moeten we zeker rekening houden. Waar het hier over gaat is dat de officiële bekendmakingen die nu in een bepaalde vorm wekelijks of periodiek gepubliceerd worden in een aantal bladen, dat die verplichting om dat zo uitgebreid te doen eigenlijk is die vervalt. En wij hebben ook sterk de overtuiging dat we daarmee met een goede beperking en stroomleiding en zoals de heer Heijn ook al zei, met wat zakelijker informatie ook heel veel kunnen bereiken en daarnaast nog een paar andere berichtgevingen kunnen inzetten. We hebben ook nog andere media die berichten over wat er in de gemeente gebeurt. Dus wij zullen natuurlijk in de gaten houden dat de voorlichting adequaat blijft en dat mensen op de hoogte blijven wat er gebeurt. Maar we zijn van mening dat we aanzienlijk kunnen besparen in die formaliteit. Nou, laat ik het maar zo zeggen. Dus daar gaan we naar kijken. Mevrouw Molle die vraagt welke heb je dan straks nog wel en welke niet. Hè? Dat is uw vraag bij dit punt. Kan ik u nog niet onmiddellijk zeggen. Ik denk wel dat je kunt zeggen alles wat in ieder geval verplicht is om te publiceren, dat blijven we gewoon doen. Maar je zult voor een aantal andere berichten zul je andere technieken ook gaan gebruiken. Dus wanneer we dat verder uitgewerkt hebben, dan komen we daar ongetwijfeld nog een keer bij u op terug. Dat brengt me ook bij het thema dienstverlening in het algemeen. Er zijn een aantal kritische opmerkingen over gemaakt, die verstaan we goed. Tegelijkertijd zijn we echt heel hard bezig om de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening te verbeteren. En we maken daar ook vorderingen. Dat moet ik gewoon zeggen, die zijn er ook. En ik weet ook dat er ook slechte ervaringen zijn. We zetten wel stappen vooruit. En we gaan daar continu verder mee om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar ook daarvoor geldt dat we ook moeten proberen om het dan ook wel gewoon efficiënt en goed te doen. Een van de voorstellen die u ook in de bezuinigingslijst ziet, de ombuigingslijst, is nadenken over hoe we onze fysieke dienstverlening op twee locaties die nu tijdens alle openingstijden in een volledige bezetting worden aangeboden, maar waar we maar in zekere zin een beperkte bezoekersstroom hebben, dat we daar eens even kritisch naar kijken. Welke tijden wel, welke tijden niet. Welke bezetting is wel nodig en welke niet. En als we het op die manier benaderen, dan valt er op dat punt ook nog best wat te besparen. En dat lijkt ons eerlijk gezegd in het licht van de financiële positie ook gewoon gewenst. Dus daar zullen we goed naar kijken. Maar ook dat zal een thema zijn waar we zeker u nader over zullen informeren. Dat brengt me dan vervolgens bij het punt van de organisatieontwikkeling. De heer Meendering die zegt, hoe kan het nou? Jullie hebben een heel plaatsings- en selectieproces doorlopen met de organisatie en dan moet er toch nog weer extra worden opgeleid en getraind. Ja, dat is wel inderdaad wat er nodig is. Want natuurlijk is het zo dat bij het plaatsings- en selectieproces wordt gekeken naar welke potentie hebben mensen en welke kwaliteiten om in een bepaalde functie te functioneren. En tegelijkertijd is er dan toch, er is wel een nieuwe organisatie met een nieuwe werkwijze, met een andere schaal, met een andere bedrijfsvoering, die op onderdelen nieuwe eisen stelt, ook aan het leidinggeven, aan de organisatiecultuur. En daar zullen we met elkaar echt in moeten investeren als we de werkelijke kwaliteitssprong die we willen maken, als we die ook willen gaan halen. En daarvoor is extra geld nodig. U heeft in de toelichting kunnen zien dat we het opleidingsbudget daar natuurlijk ook bij betrekken. Maar het gaat dus eigenlijk om een tijdelijke ophoging, zou je kunnen zeggen, van het opleidingsbudget voor die periode van 2 jaar. Als het goed is, dan betaalt zich dat dubbel en dwars uit. Want tegelijkertijd hebben we ook een taakstelling geformuleerd voor de formatie. En die is, zoals u zegt, behoorlijk ambitieus. Dat is ook zo. We vinden dat we met minder mensen dan we nu hebben het werk zouden kunnen doen. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de tijdelijke aanstellingen die in het kader van de herindeling voor een deel zijn aangetrokken. En mensen van buiten, ook via externe opdrachtgevers. We willen daar naar een stabiele basisformatie toe, zal ik maar zeggen, die goed opgeleid de goede kwaliteit biedt en waar we dus niet te veel beroep hoeven te doen op externe krachten. Nou, laat ik zeggen, die twee bewegingen, die moeten elkaar in feite mogelijk maken. Ik zeg, op het moment dat je je eigen formatie voldoende opleidt en traint, kun je met minder inzet van buiten toe. En dat is eigenlijk het effect dat we willen bereiken, waarbij we de kwaliteitssprong echt willen maken. Dan heb ik volgens mij de vragen beantwoord.
Dank u wel, meneer Klaassen. Wethouder Brune.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin even met de heer Meendering. U hebt het over landbouw, van de inspiratie. Of ja, dat wij wat op de stoel gaan zitten, zo begrijp ik een beetje van de landbouw. Maar kijk, het is namelijk zo, de duurzaamheid, dat is een belangrijk item, dat horen we elke dag. En wij willen ook daar de landbouw bij betrekken. Ik bedoel, wij zullen echt niet op de stoel gaan zitten van de landbouw. Maar we willen wel samen met meerdere stakeholders, landbouwers, organisaties, willen we avonden organiseren. En dan staat hier ook inspiratiebijeenkomsten. Dus, en dan vanuit de duurzaamheidsgedachte, het stimuleren van agrarische bedrijven om in te zetten op duurzame energie. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van deze MIP. En dan vraagt u nog over het fonds 300.000 en dan de visie 270.000. Nou, ik ben financieel niet helemaal belegd op dit gebied. Ik vraag even of meneer Huizing, wethouder Huizing, daar antwoord op kan geven. En anders komen we daar schriftelijk op terug.
Heel even kort, op dit moment zit er al een kleine 300.000 euro zit er in de bestemmingsreserve duurzaamheid. Dat er wordt vanuit de ontvangen leges, wordt er 300.000 extra in gestort. Dat ziet u dan ook in de bestuursrapportage, dat er maar van die 760.000 die aan leges komt, dat er maar 460 wordt overgeheveld naar de leges. Dus er blijft 3 ton over, die wordt gestort in de bestemmingsreserve. Duurzaamheid, dat wil zeggen dat er ongeveer 6 ton in zit. Daarvoor wordt er 270.000 wordt er gedaan voor het uitvoeringsplan, heet dat volgens mij. En 300.000 wordt er gestort in een fonds duurzaamheid. En de uitvoering daarvan die komt nog bij u. Zal ik het ook schriftelijk doen? Ja, is goed?
Dank u. Dan ga ik verder met, er zijn meerdere vragen wat gaat over de ontzien van onze gehandicapten, onze invalide mensen. En dat gaat over de parkeerkaart. Kijk, wij hebben daarnaar gekeken en eigenlijk is een parkeerkaart is een algemeen gebruikelijke voorziening. En ja, het is in de gemeente Vlagtwedde zo, of voormalig gemeente Vlagtwedde, dat de WMO dit altijd heeft uitgevoerd. En daar wordt uitvoering aan gedaan en de WMO-consulenten die doen daar een rol in. Maar wij zien enorme aanzuigkracht. Vorig jaar hadden we 183 aanvragen. En wij zien toch dat we daar enorm op bij moeten leggen. En vandaar dat wij gedacht hebben van nou, misschien kunnen we toch een gedeeltelijke vergoeding hiervoor vragen. Als ik kijk naar omliggende gemeentes, zijn wij eigenlijk de enige gemeente die dit gratis verstrekt. En ja, het is namelijk ook zo, als deze mensen wel zo'n invalide parkeerkaart hebben, dan kunnen zij ook meestal in andere plaatsen gratis parkeren. Dus hij wordt ergens ook nog weer wat terugverdiend. Maar ja, het is een, het is toch iets waar wij van zeggen van, ja, misschien dat je toch zegt van, dit is een, wij gaan toch een kleine vergoeding daarvoor vragen. Of wij gaan, en het zit er ook nog bij dat je met, als je ziet naar de medische keuring, die zit nu op €65 voor mensen. Die, en als je dat volgend jaar moet gaan bekijken, wij moeten een nieuwe aanbesteding doen, dus dan zal dit volgend jaar nog duurder worden. Dus dat is een beetje, ja, dus vandaar dat dat er zo in zit. Dit was een vraag volgens mij van meerdere partijen. Dan heb ik nog een vraag, ook even van mevrouw Jansen. Dat ging over de vraag van over cliëntenondersteuning. Nou kijk, het is, we hebben twee soorten. Je hebt klantondersteuning. Dat doet op dit moment de welzijnswerk. En dat kan ook namelijk gebeuren door familie. Als wij een tafelgesprek doen, dan zit daar meestal familie bij of de cliëntondersteuning zit erbij. Maar je zou ook nog, ja, je hebt natuurlijk ook nog de ondersteuning voor cliënten voor speciale groepen. Nou, daar hebben wij op dit moment iemand in dienst. En ja, dat is, wij zeggen op een, misschien kunnen we toch daar wel op bezuinigen. We kunnen onze WMO-consulenten daar meer op bijscholen. En we zullen ook kunnen zeggen van als je echt voor specifieke gevallen, waarvan ja, misschien juridisch er niet uitkomen met de klant, dan zou je ook nog kunnen zeggen, dan doen we uurtje, factuurtje, dan huren we gewoon daar een club voor in. En dat zal dan ook nog kunnen. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Brune. Wethouder Lutz.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even beginnen met de opmerking van meneer Heijn over de toeristenbelasting. Ik begreep van mijn collega-wethouder aan de rechterzijde van mij dat het inderdaad in het verleden heel veel heeft opgeleverd en dat zich dat terug heeft verdiend. Ik hou van terugverdienen en dat het wat oplevert. Dus ik stel voor dat we dat meenemen en ik ga daar serieus naar kijken. En als datzelfde bureau er nog is en het op diezelfde manier goed kan doen, ja, dan zouden we daar gewoon volmondig ja tegen moeten zeggen. Dus ik kom daar graag in de volgende vergadering bij u op terug. Maar ik neem het zeker mee, dus we gaan het uitzoeken. In het kader van die toeristenbelasting kan ik tegen meneer Buigel zeggen, hoe gaan we dat communiceren? Gaan we schriftelijk communiceren? Dan heb ik een vraag van meerdere vragen van mevrouw Molle. En de eerste gaat over de bezuiniging, de ombuiging structureel van €40.000 voor treden 1 en 2. Op dit moment is het zo dat wij alle mensen van treden 1 en 2, en voor de luisteraars, dat zijn mensen met dusdanige beperkingen dat ze niet direct naar werk kunnen. Die worden allemaal gesproken op dit moment. De mensen die werkelijk een ernstige beperking hebben en dus een ontheffing zouden moeten hebben, daaraan ligt dan een medische indicatie ten grondslag. Of soms is het al voldoende dat mensen dusdanig in het WMO-traject zitten, dan hoeven we dat niet eens meer te toetsen, want dan is het al getoetst. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nog stapjes kunnen maken. Op dit moment zijn we bezig alle cliënten te zien. En eigenlijk moet ik u zeggen, ik zou dat ook graag willen blijven doen. Omdat ik het een belangrijke doelgroep vind. Dus in dat opzicht hebben we een compromis gesloten, zeg maar zo. Zo zou ik het willen zeggen. Om het volgend jaar gaan we nog niet doen, vanaf 2020. En ik heb de stellige overtuiging, en dan kom ik zo aan uw volgende punt, met alles waar we nu mee bezig zijn, dat wij kunnen spreken van een inverdienmodel. Dus dat we door alle maatregelen die we bijvoorbeeld nemen op het gebied van handhaving, een van de dingen streng aan de poort, dat we het zodanig terugverdienen op onze buikgelden, dat daar ruimte voor is om daar vanaf 2020, en dat is het doel waar ik me insteek, dan ook al staat hij in de ombuiging, los van die ombuiging, datzelfde kunnen bekostigen vanuit dat budget. Dus nogmaals, ik vind het ook heel erg belangrijk. Dus eigenlijk is het zo dat we het vanaf 2020 moeten gaan inverdienen. Dan zegt u fraudebestrijding en handhaving. Ja, fraudebestrijding gaan we volgens mij 1 november mee beginnen. Daar is een bureau in gespecialiseerd. Die ons garandeert dat een eerste grote scan op fraudesignalen, fraudeindicatoren, uitwijst dat dat in ieder geval gemiddeld 5-10% mensen uitgefilterd worden die ook daadwerkelijk ten onrechte dan een uitkering van ons zouden ontvangen. Ik denk dat het zeer zeker de moeite waard is, naast het feit dat je streng moet zijn aan de poort. Dus dat zullen we ook gaan doen. Daarnaast hecht ik eraan om nogmaals te zeggen, de mensen die recht hebben op een uitkering, verdienen die uitkering. Daar is het voor en alleen voor de mensen die daar een beroep op moeten doen. Maar we willen dus echt streng zijn op onterecht gebruik van onze buiggelden, om het maar zo te noemen. Dus in dat licht ben ik het met u eens, mevrouw Molle, dat continuïteit van die handhaving ook heel belangrijk is. Dat heeft ook te maken met fraudebewustzijn. Treden 3 en hoger worden vanuit A4 bediend, maar ook daar zullen de signalen op fraude zeker worden opgepakt en wordt actie opgezet. Dus het is niet alleen streng aan de poort, het is ook fraudebewustzijn. Ook niet alleen van treden 1 en 2, maar zeker ook vanaf treden 3. En die signalen oppakken en daar iets mee doen. Dat heb ik volgens mij alles beantwoord, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Lut. Wethouder Potsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, alleen de heer Buigel heeft een vraag gesteld over het bibliotheekwerk, MIP 1930. En de suggestieve opmerking alsof het college onder druk gezet is, die laat ik maar voor rekening van de heer Buigel. Ik zal een inhoudelijk antwoord geven op zijn vraag. Het is namelijk zo zou je het kunnen zeggen, we betalen nu opeens 21,5% meer. En waardoor komt dat? Je zou ook kunnen zeggen, blijkbaar hebben we de afgelopen jaren te weinig voor ons bibliotheekwerk betaald. En dat laatste is het geval, voorzitter. Er is nu voor het eerst een doorrekening gemaakt per gemeente. Wat nemen we af? Wat zijn daarvan de kosten? En dat wordt 1-op-1 bij gemeentes neergelegd. En dan komt het voor de gemeente Westerwolde hoger uit dan het subsidiebedrag wat tot nu toe in de gezamenlijke begrotingen heeft gestaan. En daarbij komt nog dat in het verleden in Vlachtwedde een behoorlijke bezuiniging op het bibliotheekwerk is doorgevoerd. Overigens onder een VVD-wethouder, maar dat terzijde. En die bezuiniging, voorzitter, die is provinciaal ingeboekt en niet zozeer op Vlachtwedde-niveau ingeboekt. En daarmee komen we dus nu eigenlijk tekort op datgene wat in onze begroting staat. Met dit bedrag kunnen wij datgene doen wat wij tot nu toe ook doen in onze bibliotheken. En wij hebben 4 bibliotheken, maar een bibliotheek is anno nu meer dan alleen maar een punt waar we boeken uitlenen. Maar doen iets als het gaat om talenhuizen. Doen iets als het gaat om taalstimulering bij kinderen, bij volwassenen. Daardoor proberen wij ook een deel van deze kosten te dekken uit ons OAB-budget en de onderwijsachterstandsmiddelen. Maar we gaan dus niets extra's doen. Dit is zeg maar de basis van 4 bibliotheken. En daarmee zijn we ook wel redelijk uniek dat we 4 bibliotheken in onze gemeente hebben. Die graag allemaal in stand willen houden. En ook de lijnen die zij hebben met bijvoorbeeld het onderwijs, dat we ook die in stand kunnen houden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Potsen. Dan gaan we naar de tweede termijn. En meneer Buigel, die had al... Meneer Meendering, mevrouw Molle, mevrouw en meneer Melis en meneer Heijnen. Nou, hetzelfde rijtje weer. Dan gaan we nu bij meneer Heijnen beginnen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder over de MIPS, daar komen wij in de raadsvergadering op terug. Dus dat moet ik eerst nog even binnen de fractie bespreken. Dan, voorzitter, wethouder Lut gaf antwoord. Ja, wij weten ook dat er is geen garantie voor de toekomst. Dat daar we ook bij laten. En de wethouder Brunen, die gaf aan dat er 183 aanvragen waren. Hoeveel van die aanvragen zijn gehonoreerd? En misschien de wethouder moet zich ook realiseren dat in deze streek het openbaar vervoer slecht is. En slecht toegankelijk. Dus gehandicapten hier zijn meer afhankelijk van eigen auto als in een stedelijke omgeving. Dat wou ik hem nog wel meegeven.
Dank u wel, meneer Heijnen. Meneer Melis van de Partij van Arbeid.
Ja, volgens mij moest ik een vraag herhalen. En dat ga ik ook met plezier doen in de tweede termijn. De vraag is, wat zijn de resultaten en effecten, of de verwachte resultaten en effecten van onze inzet op sportstimulering? En dan natuurlijk specifiek op de doelgroepenbudget Uniek Sporten. Maar een van de ombuigingsvoorstellen, die ligt daarvoor met een drietal pijlers eronder, gaat om de sportcoach, gaat om het beweegcafé in Trapel en het gaat om doelgroep mensen met een beperking. Dus het initiatieven ontplooien, versterken en ontplooien, juist voor die doelgroep. Dus daar heeft mijn vraag betrekking op.
Dank u wel, meneer Melis. Mevrouw Molle van de Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Als ik goed luister naar het antwoord van wethouder Lut, dan is het zo dat we uit de opbrengst uit handhaving fraudebestrijding zoveel geld ophalen of zoveel uitkeringen in ieder geval niet meer hoeven te betalen, dat we eigenlijk gemakkelijk met die treden 1 en 2 door kunnen blijven gaan. Dat u, en dan begrijp ik eigenlijk die hele maatregel niet. Want als u dus zegt van, als u dus aangeeft van, want die maatregel is maar 40.000 euro. Als u drie uitkeringen vanuit fraude kunt stopzetten, heeft u die 40.000 euro al te pakken. En u zegt, ik denk 5-10%, er zijn iets van 580 uitkeringen. Dus dan denk ik van, ja, waarom staat die er dan überhaupt in? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Molle. Meneer Meendering van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik moet helaas één vraag inhalen en dat gaat over de privacy. We hebben het op orde, worden gezegd, maar we hebben wel 90.000 euro nodig. En daarnaast, ten aanzien van de BOR, ik hoor van de mensen die in de voormalige gemeente Vlagwed ook in de raad zaten, dat ze uit waren gegaan van de reële variant en nu wordt er uitgegaan van de basis of het minimale gebeuren. Met betrekking tot de omgevingswet, het is heel mooi dat de raad ook wordt meegenomen in het kader van de kaderstelling. Maar als ik kijk naar de harmonisatieagenda, gaan we heel veel dingen op het gebied van ruimtelijke ordening al in het eerste kwartaal van 2019 behandelen. Bestemmingsplannen, al dat soort zaken. Dus ik denk dat er dan wel werk aan de winkel is om dat zo snel mogelijk op te gaan tuigen. En dan iets waar ook meneer Heijnen volgens mij mee worstelt is de MIPS. Gaan we die nou allemaal meteen accorderen of komt er wat van terug? Het is wat komt er wel terug, wat komt er niet terug? Ik denk dat het wel heel handig zou zijn voor ons om op voorhand te weten van hier zitten nog ontwikkelingspunten in. Daar gaan we de raad nog in meenemen. En bepaalde andere zaken, zoals ik al aangaf van een tractor, lekker uitvoering en regel het maar. Maar ik denk dat het wel gewenst is om daar visie en duidelijkheid over te hebben van wat accorderen we meteen en wat komt uiteindelijk nog eens een keer bij de raad terug voor besluitvorming en voor ook budgetten. Tot zover in de tweede termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meendering. En dan tenslotte meneer Buigel van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik merk eigenlijk aan de beantwoording van de heer Potsen dat de rekenmethode wel goed onderzocht is. Dat heb ik, oké. Ja, en dan hij schuift eigenlijk een beetje de Zwarte Piet of de Roetveegpiet naar een VVD-wethouder toe. Ja, volgens mij is de raadslid Potsen destijds wel akkoord met het voorstel gegaan met die ombuigingen. Maar zoals als ik mij dat kan herinneren. Een vraag over de ombuiging van de toeristenbelasting. Ja, prima antwoord dat het gecommuniceerd wordt. Alleen ja, voor de desbetreffende recreatieondernemer en iemand die een camping heeft, ja, die heeft dat al in een vroeg stadium moeten doorgeven. Het tarief. Dat betekent dat als iemand een camping heeft en die heeft in 2018 1000 overnachtingen, betekent dat hij gewoon die 250 euro niet aan de klanten door kan berekenen, maar gewoon zelf moet ophoesten. Dat vinden wij gewoon niet netjes naar de recreatieondernemer toe. Dan nog even een kleine technische vraag naar aanleiding van de heer Heijnen over het snoeikap en de snippers. Ik had eigenlijk een vraag van, ja, er wordt niet alleen gezond hout gekapt en versnipperd, maar ook ziek hout, wat bijvoorbeeld bevallen is van zwam of wat dan ook, mag dat überhaupt zo vrij verhandeld worden? Tot zover.
Dankjewel, meneer Buigel. welke wethouder gaat over het bevallen van hout? Oké. Wethouder Huizing, waren er nog vragen die niet beantwoord waren door u? Dan krijgt u nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nieuwe vraag gesteld. Eerst even een algemene vraag. De heer Heijnen gaf dat ook al aan en de heer Meender gaf het ook al aan. Wij zullen als college met een voorstel komen van welke MIPS we terug willen laten komen en welke niet. Dat zullen wij gewoon zorgen dat het tijdig bij de raad aanwezig is. Dat is die vraag. Ik kan heel veel gaan speculeren met betrekking tot of hout wat zwam bevat of dat vrij verhandeld mag worden. Maar daar kom ik toch echt even schriftelijk op terug. Want voordat je weet ga ik iets zeggen wat helemaal niet klopt. Ik denk dat iedereen daar wel ideeën over heeft. Dan de vraag die nog open stond met betrekking tot de Partij van de Arbeid effecten van de inzet van de sportstimulering. Zoals u net aangaf. Ik ga er toch een beetje vanuit dat u eigenlijk bedoelt van wat is het effect op het moment dat we hierop gaan bezuinigen. Dat de vraag was. Dus wat is het effect van het stoppen met de inzet op deze sportstimulering. Nou, voor een gedeelte zijn we bijvoorbeeld met de beweegcafé, en daarom zei ik ook, dat is een combinatie met de wethouder Brune. Dat is zowel sporten als ook de uniek sporten voor de doelgroepen. En dat is voornamelijk met mensen met een beperking. Een gedeelte daarvan zijn we al bezig met Humanitas voor het beweegcafé in Ter Apel. En daar gaan we vanuit dat dat beweegcafé ook overgenomen wordt door Humanitas. En voor een gedeelte is het dat we willen stoppen met de salariskosten voor de sportcoach, die specifiek ook bedoeld is voor mensen met een beperking. En het effect is dat er dan minder mensen met een beperking daadwerkelijk ook kunnen sporten.
Dank u wel, wethouder Huizing. Meneer Klaassen.
Er zit één vraag over het overzien van de heer Meendering. Het ging over de privacy. Dat gaat over de strekking van zijn vraag was, we hebben de zaak toch op orde en waarom moet er nou weer extra geld bij? Dat is ongeveer de samenvatting. Wij voldoen aan de minimale eis die is gesteld op 25 mei 2018 toen de AVG in werking trad. Maar we hebben een deel van die dingen die daar geregeld moeten worden, die moeten nog ontwikkeld worden. Dat geldt overigens voor alle organisaties die met deze materie te maken hebben. En we hebben op dat punt ook een deel van de activiteiten vanwege deskundigheid die moest worden betrokken, uitbesteed aan een externe medewerker, zou ik maar zeggen, een deskundige. Nou, die is nu bezig om de organisatie op AVG-proof niveau te krijgen en verder te ontwikkelen. En er moeten een aantal instrumenten en methodes voor worden ontwikkeld. En zoals u in de toelichting hebt kunnen lezen, bij 1918 staat er, de middelen die hier worden gevraagd zijn eigenlijk nodig om specifieke IT-middelen aan te schaffen, waaronder een register voor verwerkingsactiviteiten en bepaalde tools, et cetera. Dus het gaat over aanschaf van ICT-instrumenten en de training daarvoor. En wij gaan ervan uit dat daarmee we ook die externe hulp niet meer nodig hebben voor de toekomst.
Dank u wel, meneer Klaassen. Wethouder Brune.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één beantwoording voor meneer Heijnen. U vraagt van er waren dus 183 aanvragen, zei ik. En ik kan u vertellen dat er 136 goedgekeurd waren. Dus dat aantal is toch wel vrij hoog. En u noemt ook even van, wij hebben slecht openbaar vervoer. We hebben veel oudere mensen. Dat is allemaal zo, maar ik weet niet of wij nu de gehandicaptenkaart moeten gaan inzetten om te vergelijken met het openbaar vervoer. Dat lijkt me een beetje moeilijk. Kijk, wij hebben natuurlijk sowieso het WMO-vervoer, dat blijft ook. Wij hebben het automaatje waar ik het juist over had. Dus ik weet niet of u die vergelijking zo kunt trekken. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Brune. Mevrouw Lut.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even beginnen met de opmerking van meneer Buigel. Had het niet eerder gekund? Nee, nu liggen de bezuinigingen voor meneer Buigel. Dus ik had graag het begin van het jaar gedaan. Maar dat is de bezuinigingen, ombuigingen liggen nu voor. En dat klopt, het is aan de late kant. Dus dat kan ik alleen maar met u eens zijn. We gaan daarover communiceren. Mevrouw Molle, ik
Ik kan wel een stuk met u meegaan. Ik vind uw kritiek eigenlijk wel terecht, wat u nou maakt. Dus ik wil daar toch nog even weer naar kijken en kom er graag in de raadsvergadering bij u op terug. Dus we zullen nog even kritisch naar deze ombuiging kijken, dat zeg ik er toe.
Dank u wel, mevrouw Lut. Meneer Potten.
Voorzitter, het is natuurlijk heel verleidelijk om weer op de woorden van de heer Buigel te reageren over de bezuiniging in bibliotheekwerk en hoe die destijds gepresenteerd is. Maar ik denk dat we dat maar niet moeten gaan doen vanavond. Ik hoop dat de VVD-fractie het met het college eens is dat wij ervoor strijden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dat wij de inhoudelijke koers van de bibliotheek ondersteunen en dat we daarmee deze ton rechtvaardigen. En als de heer Buigel behoefte heeft om zeg maar ook de productcatalogus te zien en ook echt exact te kunnen zien welke bedragen waaraan besteed worden, dan wil ik hem dat wel toezeggen dat hij dat van ons gaat krijgen.
Dank u wel, wethouder Potsen. Dan kom ik tot de conclusie dat de laatste toezegging.
Voorzitter, ik heb helaas twee vragen, zeker uw opmerkingen, nog niet beantwoord gekregen. En het ene ging over de reële variant van de BOR, waarin de BOR. Bij jullie oor, tenminste waarover gesproken werd, er zou een keuze zijn gemaakt voor de reële variant en niet voor de minimale variant of de basisvariant waar nu over gesproken wordt. Tenminste, dat is wat ik hoor. En de tweede vraag is van hoe snel gaan we met die omgevingsvisie aan de gang, omdat in harmonisatie in het eerste kwartaal voor volgend jaar al een boel zaken op gebied van ruimtelijke ordening staan vermeld. Daar had ik nog geen insluitend antwoord, zeker u helemaal geen antwoord op gekregen.
Dan was u bij deze nog. De verantwoordelijke wethouder, wethouder Huizing.
Nou, excuus voor het misverstand, want volgens mij had ik wel in de eerste termijn daar een antwoord op gegeven. En volgens mij met betrekking tot OOR en BOR zijn er niveaus vastgesteld. Die gelden nog steeds tot het moment dat er een nieuwe BOR, NOR, hoe je het ook wil noemen, komt. Dat komt in de harmonisatie en op dit moment is er een keus gemaakt voor een basisniveau.
Voorzitter, ik hoor van mijn collega's ter rechterzijde dat er in voormalige vlagwedde een keuze is gemaakt voor de reële variant.
De reële variant die bestond uit een dat niet alles op basisniveau, maar dat er een verschil was in aantal zaken die werden genoemd. En dat wordt nog steeds gehanteerd. Ja. Gedeeltelijk basis. Dan met betrekking tot de omgevingswet, wat ik al zei, het implementatieplan dat krijgt u op het moment dat het vastgesteld is. En daarna wordt er in 2019 meteen begonnen, want de bedoeling is dat er eind 2019 een gedragen omgevingsvisie aan de raad wordt voorgelegd. Waarbij de raad in een heel vroegtijdig stadium wordt betrokken.
Ik wil nog even de vraag verduidelijken, want we krijgen steeds een antwoord op een vraag die we niet stellen. Dat was inderdaad de eerste termijn, de vragen, daar had u netjes op geantwoord. Dus herhaling is eigenlijk niet nodig, want het antwoord was meer dan duidelijk. Wat er nu opgemerkt wordt, is dat er in januari een aantal besluiten aan de raad worden voorgelegd die eigenlijk onderdeel zijn van de nieuwe omgevingswet. De verordening, de welstandscommissie, noem maar op. Hè. Je zou dat onderdeel kunnen laten zijn van de omgevingsvisie. Maar als je die pas eind volgend jaar gaat vaststellen, dan levert dat heel veel dubbel werk op. En dat zou eigenlijk heel zonde zijn.
Datgene wat u voorstelt, dat zijn verordeningen die wij moeten harmoniseren binnen 2 jaar. Dus daar gaan we mee aan de slag. Maar in de tussentijd gaan we natuurlijk wel met de omgevingsvisie en de omgevingsplannen daarna aan de slag. Dit zijn verordeningen die geharmoniseerd moeten worden. Dat is in het kader van de herindeling waar 2 verschillende verordeningen zijn. En die moeten gewoon volgend jaar geharmoniseerd worden. En ik ben het met u eens, dat kan af en toe zijn als we bijvoorbeeld naar de welstandsnota gaan kijken van op wat voor manier moeten we dat doen. Maar ik kan u al aangeven dat wij dat op een zo efficiënt mogelijke manier met u zullen gaan vaststellen.
Dank u wel. Dan zijn we nu aan het einde van dit agendapunt. Er zijn wat toezeggingen gedaan. Besteding van de bibliotheekgelden aan meneer Buigel. Die krijgt daar een uitwerking van. Ook de ziekte in het hout wordt nader toegelicht. Schriftelijk heb ik begrepen. De MIFS, Die komen tijdig naar de raad welke wel en welke niet gaan behandeld worden. Er komt omtrent het invullen van de dienstverlening een officiële bekendmaking terug naar de raad. De toeristenbeslasting en de controle erop, daar komt de wethouder nog op terug. En dan had ik volgens mij zo ongeveer alles wel zo'n beetje samengevat. En als ik het heel goed samenvat, dan denk ik dat dit een bespreekstuk wordt tijdens de raad. En dan heb ik het heel goed samengevat.